Lieve mensen, ik groet u vanuit mijn huis in Ermelo. Ik groet jullie als Berea-gemeente Ermelo. Het is nu al lange tijd dat we elkaar niet kunnen zien, dat jullie als gemeente ook elkaar niet kunnen ontmoeten. Het is al vele weken nu en het ziet eruit dat het ook nog vele weken zal gaan duren, misschien wel vele maanden. En dat is best moeilijk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik mis het enorm om samen te komen met gemeenten, met groepen, in allerlei soorten samenkomsten, wat ik zeer gewend ben. Maar tegelijkertijd wil ik u als gemeente, als plaatselijke gemeente ook echt aanmoedigen om desalniettemin het contact met elkaar te onderhouden. Het is mogelijk toch om elkaar natuurlijk te bellen. Je kunt ook video bellen met elkaar, je kunt video confereren met elkaar. Je kunt toch elkaar zien via internet en met elkaar praten. Het is ook mogelijk om op afstand elkaar thuis toch te ontmoeten of in de tuin te ontmoeten met het mooie weer van het voorjaar wat we gelukkig ook hebben. Al langere tijd hebben we prachtig mooi weer. Dat helpt wel in deze crisis, vind ik. Maar ik wil u gewoon aanmoedigen om elkaar vast te houden. Ook al vinden de diensten niet plaats op zondag. Om toch de band met elkaar te blijven ervaren. En dat gebeurt als je ook contact met elkaar blijft opnemen. En het is ook mooi dat middels deze opname, dat jullie toch op zondagmorgen en nu dan op Hemelvaartsdag voorzien in preken speciaal voor de gemeente. En dat geeft ook een besef van verbondenheid met elkaar en ik hoop dat u dat ook zult blijven ervaren. En we zullen hier doorheen komen en de Heer zal ons hier doorheen leiden. En ik ervaar ook nu al dat God het gebruikt op een bijzondere wijze. Dat er ook heel mooie dingen gebeuren door deze crisis. En dat weer nieuwe dingen ontstaan. Dat we aan nieuwe dingen gewend raken die ook zullen blijven. En dat er ook uiteindelijk veel winst uit voort zal komen. Dat geloof ik met heel mijn hart. Ik wil tot u spreken zo meteen vanuit Handelingen hoofdstuk 1, de eerste 14 versen van Handelingen 1. En wat ik wil doen is, ik wil een paar bemoedigende gedachten delen vanuit dat gedeelte. Want wij hebben bemoediging nodig. Ik had een leraar op een theologische opleiding die ik volgde, eigenlijk de directeur van de school waar ik heb gestudeerd in de buurt van Amsterdam, Tyndale Seminary. En hij zei, jullie moeten altijd de mensen bemoedigen. Want mensen hebben bemoediging nodig. En dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Dat we bemoediging nodig hebben. En Gods woord is bemoedigend. En daarom ligt de nadruk vanmorgen daarop. En we hebben ook bemoediging nodig omdat het leven zo kwetsbaar is. Ik ben zelf gisteren best wel verdrietig geworden van het overlijden van Ravi Zacharias. Misschien dat u hem hebt gekend. Misschien ook niet. Hij was een heel bekende apologeet en evangelist in Amerika, oorspronkelijk in India geboren. Een man uit India die op zijn 20ste in Canada is gaan wonen en later in de Verenigde Staten. En hij heeft een organisatie opgericht, of hij is een schrijver en prediker geworden die een bereik heeft gekregen over de hele wereld en die het geloof heeft verdedigd. Een apologeet is iemand die het geloof verdedigt. Met name op universiteiten, voor universiteitsstudenten en in de academische wereld heeft God Ravi Zacharias machtig gebruikt. En hij heeft enorm veel gehoor gekregen omdat hij echt ook wijsheid van God had gekregen om het evangelie bekend te maken. En hij is gisteren na een ziekbed van slechts enkele maanden aan kanker overleden. Vandaag staat een artikel over hem in het ND. En weet je, dat is best heel verdrietig. Dat raakt mij, omdat hij voor mij ook veel heeft betekend. Maar zo heeft u ook mensen die zijn heen gegaan de afgelopen tijd. En dat zullen wij ook de komende jaren blijven meemaken, dat dierbaren heen gaan. En wij zelf worden ook een dagje ouder. En dat alles is echt niet zo makkelijk. Ook niet in deze coronatijd. Dat meer dan gemiddeld mensen sterven. Dat er ook een virus is dat dreigt. Dat veel mensen ook bang zijn voor de dood. En in dat alles is het zo belangrijk dat wij Gods woord horen, dat we het goede nieuws horen, dat we de blijde boodschap horen die ons bemoedigt. En vandaar dat ik in die lijn tot u wil spreken op deze Hemelvaartsdag, de dag waarop wij herinneren en gedenken dat Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de dood naar de hemel is gevaren. Hemelvaartsdag is soms ook wel een wat ondergeschoven kindje geworden in de christelijke kerk. Er zijn ook kerken die helemaal niet bij elkaar komen op Hemelvaartsdag. Maar dat is niet terecht, want het is een heel belangrijk feest, het is een heel belangrijk heilsfeit dat Jezus naar de hemel is gegaan, naar de hemel is gevaren, dat hij plaats heeft genomen aan de rechterhand van God de Vader en dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dat hij regeert, dat hij koning is. En daarom is het zo goed dat we daar ook deze dag bij stilstaan. Ik ga u voorlezen Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, schrijft Lucas, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zich nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroeg hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers, tot zover. De eerste bemoediging die ik wil noemen, ik heb er drie vandaag. Het eerste is dat wij zo duidelijk erbij bepaald worden, uit wat Lucas hier heeft geschreven, dat Jezus Christus leeft. Het eerste boek heeft Lucas geschreven over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, vers 1. En dat impliceert dat het tweede boek, wat Lucas nu gaat schrijven aan Theophilus, waarschijnlijk een opdrachtgever, een financier van Lucas, waardoor hij zijn boek heeft kunnen schrijven, dat het tweede boek zal gaan over alles wat Jezus verder is gaan doen en onderwijzen. Het eerste boek over wat Jezus begonnen is, maar het werk van Jezus en het leven van Jezus is niet voorbij. Ook al eindigt Lucas natuurlijk met zijn dood, maar daarna zijn opstanding uit de dood en zijn verschijningen aan de discipelen en ook de hemelvaart trouwens, einde Lucas. Maar het heerlijke is dit, Jezus Christus leeft. Hij gaat volop door met zijn handelingen. Het eerste boek gaat niet over Jezus Christus en het is niet zo dat het eerste boek alleen over Jezus gaat en het tweede boek gaat over de gemeente. Nee, het eerste boek, het Lucas-evangelie gaat over Jezus en het tweede boek gaat ook over Jezus. Het tweede boek gaat over wat Jezus vanuit zijn hemelse heerlijkheid ging doen nadat hij naar de hemel is gegaan. Het eerste boek gaat over Jezus' aardse bediening. Het tweede boek gaat, het boek Handelingen, gaat over Jezus' hemelse bediening. Door zijn lichaam. Handelingen der apostelen is wellicht niet de goede naam voor het boek. Het zijn de handelingen van Jezus Christus door zijn Heilige Geest, door de apostelen. Dat is een goede naam voor het boek Handelingen. Het zijn ten diepste de handelingen van Jezus Christus. Mooi is dat. Je kan het ook vergelijken met een handschoen. Wij zijn als een soort handschoen, met eerbied gesproken. De handschoen kan niks. Maar als de hand in de handschoenen is, dan gebeurt er van alles. En zo zijn wij. De vergelijking gaat niet helemaal op, want wij zijn natuurlijk levende wezens en een handschoen is een dood iets. Maar het beeld is duidelijk dat het boek Handelingen gaat over de handelingen van Jezus door zijn gemeente. Hij is bezig. En dat is uiterst betekenisvol. Alle oprichters van andere godsdiensten, zo zou ik Jezus trouwens niet willen noemen, een oprichter van een godsdienst. Hij is veel meer dan dat. Maar als we het hebben over Mohammed, als we het hebben over Boeddha, en als we het hebben over leiders van allerlei andere stromingen en spiritualiteiten, die zijn overleden. Hun werk is lang, lang geleden geëindigd. Maar het werk van Jezus Christus is helemaal niet geëindigd. Helemaal niet. Hij gaat door. En dat is een geweldige bemoediging voor ons in ons leven en ook in de taak en de roeping waar wij voor staan. Ik kan me herinneren dat er een jongeman was die zendeling werd in Afrika en die daar nog maar net bezig was. En dat hij meewerkte met iemand die veel ervaring had en die daar heel veel al gedaan had en een groot bereik had en veel voor elkaar kreeg. En toen was het zo dat op een gegeven moment die jonge zendeling, die werd ook gevraagd om iets te doen. En toen dacht hij van, ja, maar dat kan helemaal niet, want ik ben nog maar zo onervaren. En toen dacht hij, nou ja, die andere zendeling zal er wel bij zijn en die moet het maar doen. Maar toen die andere zendeling, die ervaren zendeling, die bleef weg, die kwam niet. Die besloot om gewoon niet aanwezig te zijn en om gewoon afstand te nemen. En toen moest die jonge zendeling, die moest verder. En het wonderlijke is dat juist toen hij in het diepe gegooid werd, juist toen hij, toen die andere zendeling er niet meer was, dat hij ging ervaren dat er ineens dingen gebeurden. En dat hij machtig door God gebruikt werd. Uiteindelijk is deze jonge man een evangelist geworden die heel erg veel mensen heeft bereikt in Afrika. Maar ik vertel dit, ik moet denken aan dit voorbeeld. Gewoon dat we bemoedigd worden, weet je. Het ligt niet aan ons. Het is niet zo dat het afhankelijk is van geniale mensen. Het is niet zo dat het afhankelijk is van de Ravi Zacharias van de wereld. Van de Billy Grahams van de wereld. Van de ervaren zendelingen. Het is niet zo dat het afhankelijk is van mensen met geweldige intelligentie en grote bekwaamheden. Nee, het is God. Het is God die de wasdom geeft. Paulus die zegt, wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dat geldt ook voor elke plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de kerk in Nederland. Dat geldt voor de kerk wereldwijd. Dat geldt voor Gods plan met deze wereld. Dat geldt ook voor Israël. Wat ook, Israël komt ook aan bod in Handelingen 1. Het herstel van het koninkrijk van Israël. En al die dingen die in Gods raad besloten liggen, Gods heilsplan voor deze wereld, zal volvoerd worden. Niet afhankelijk van de Apollossen en de Paulussen. Want wie zijn dat? Dat zijn slechts dienaren. Maar het is God die het laat groeien. Het is Christus die werkt. Het is Christus die werkt. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk bent u. Wat een voorrecht, wat een bemoediging dat wij met God mogen meewerken. Wij mogen met God meewerken, met Jezus Christus. Want hij is het die aan het werk is. Dat komt ook heel mooi naar voren trouwens in Handelingen hoofdstuk 3. Waar dan die verlamde man genezen is. En dan zegt Petrus, toen Petrus dat zag, antwoordde hij. Hè, terwijl de mensen allemaal helemaal verbaasd zijn over het feit dat die kreupele genezen is. Dan zegt Petrus, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? Petrus zegt, jullie kijken ons aan alsof wij het gedaan hebben. Maar dat is niet juist. Nee, God heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is degene die leeft. En daarom zijn deze dingen gebeurd. En lieve mensen, dat mag ons geweldig bemoedigen. Lucas, die schrijft er zo duidelijk over. Hij heeft zich levend aan de discipelen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd. Ze zijn ooggetuigen geweest van de levende Jezus. De apostelen, Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen, waren nooit Jezus als Messias gaan prediken als ze hem niet levend hadden gezien. Petrus die haakte af, alle apostelen haakten af toen Jezus gevangen genomen werd. Maar omdat hij werkelijk aan hen verschenen is, daarom is Jezus een totaal andere man op die eerste Pinksterdag. Daarom is Petrus een totaal andere man. Daarom is alles anders geworden. Dat alles bewijst en laat zien dat we niet in een sprookje, in een mythe geloven. Maar dat het werkelijkheid is. Dat het geschiedenis is wat hier geschreven staat. En dat het vandaag de dag waar is. Dat onze Heiland leeft. Dat onze Heer leeft. En dat Hij doorgaat met zijn werk. Ook in onze tijd, ook hier en nu. En ook in de jaren. En in de tijd die nog voor ons ligt. Totdat Hij terug zal komen. Is Jezus machtig, heerlijk, hemels, glorieus aan het werk. Halleluja. Tweede, waar we bij bepaald mogen worden is dat dezezelfde Jezus doopt met de Heilige Geest. Het is best wel bijzonder. Dit gedeelte hebben we als laatste gelezen dat ze naar Jeruzalem teruggingen en dat ze naar de bovenzaal gingen en daar bleven. En dat ze alle eensgezind volharden in het bidden. Die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, dat zijn dagen waarin de discipelen niet al aan de slag gingen. En ook weer, het is niet ons werk, maar het is Christus werk. En je zou, als je erover nadenkt, zou je ook zeggen van, ja, kijk, de discipelen hadden natuurlijk zoveel meegemaakt. Ze hadden 3 jaar met Jezus opgetrokken, ze hadden al die wonderen hadden ze zien gebeuren, ze hadden zijn onderwijs genoten, ze waren heel dicht bij hem geweest. Ze zijn ooggetuigen geweest. Niet alleen van zijn bediening, van zijn onderwijs, van zijn persoon. Niet alleen van zijn lijden en sterven, maar ook van zijn opstanding en zijn verschijningen aan hen. Je zou natuurlijk zeggen, ze hebben zoveel te vertellen. Er is zoveel waar ze van kunnen getuigen. Zoveel wat ze met de wereld kunnen gaan delen. Ze zijn natuurlijk, weet je, als je het hebt over spreken uit ervaring, als je het hebt over, je hebt een verhaal te vertellen, nou dan was dat wel van toepassing op de discipelen. Vandaag de dag ligt er heel veel nadruk op wat wij meemaken en hoe wij de dingen beleven. En ook op authenticiteit en dat je een bijzondere geschiedenis hebt en jouw verhaal en jouw persoon, daar ligt heel veel nadruk op in onze cultuur. En als je dat dan even transponeert, verplaatst naar de discipelen toen en daar, dan zou je zeggen, nou, dit zijn mensen die moeten in een talkshow komen. Dit zijn mensen die moeten op televisie verschijnen. Deze mensen moeten geïnterviewd worden. Deze mensen moeten aan het woord komen. Want zij zijn er zo dichtbij geweest. Maar Jezus zegt dat ze moeten wachten. Niet op deze menselijke wijze. Niet op deze tjaka manier van, wij hebben nu inderdaad iets te vertellen. En wij hebben dit meegemaakt en dit is wat er in ons hart leeft en dit is wie wij zijn. Dit is onze identiteit, want wij zijn door Jezus uitverkoren om met hem te leven. Niks van dat alles, nee, gewoon wachten. Terug naar Jeruzalem. En hij beval hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Terwijl hij ook heeft gezegd, ga heen in de hele wereld en verkondig het evangelie aan alle volkeren. Predik het evangelie aan de hele wereld. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ga erop uit. Toen heeft Jezus gezegd, maar toch zegt hij hier nog dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Ze moeten nog wachten. Waarom? Omdat ze nog bekleed moeten worden met kracht uit de hoge. Tweede bemoediging van vanmorgen is: Jezus doopt met de Heilige Geest. Hij vult met de Heilige Geest. Hij bekleedt ons met zijn kracht. Wij hebben geen kracht, de Bijbel zegt, ook ten aanzien van ons mensen, we hebben kleine kracht. Maar Gods kracht wordt in onze zwakheid geopenbaard. Weet je, er zijn zoveel mensen die het volgende hebben ervaren, dat als God je ergens toe roept, en gewoon ten aanzien van de taken en de verantwoordelijkheden van het leven, gewoon ten aanzien van het dagelijks leven en de strijd van het leven aankunnen, je taken kunnen vervullen, je leven op een vruchtbare manier, weet je, of ik bedoel, dat je zo je leven leidt, dat je je draai vindt, dat je je weg vindt, dat je lekker bezig bent, dat je tot zegen bent voor anderen. Maar ook specifieke verantwoordelijkheden die we krijgen, taken waar we voor gevraagd worden, dan zijn er zo vaak momenten dat we zeggen, Heer, ik kan dit niet, Heer, ik weet het niet, ik voel me niet bekwaam. En het is vaak juist goed, het is misschien wel goed dat zo is. Want juist als wij op die manier dat zo ervaren en voelen, dan gaan we bidden, net als de discipelen in die 10 dagen. En dan stellen we ons afhankelijk op en dan zoeken we de Heer. En dan geeft Hij ons opnieuw meer van zijn Heilige Geest. En dan, weet je, als we dan zeggen, Heer, ik kan het niet, dan zegt de Heer, ik ben blij dat je dat zegt, dat wist ik al lang. Het is goed dat je het beseft, want als jij dat beseft, dan kan ik mijn kracht uitstorten in jouw zwakheid. En dat is de tweede bemoediging waar we bij bepaald mogen worden. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie zal komen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En daardoor, zullen jullie mijn getuigen zijn. We mogen zijn getuigen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Weet je, ik had kort geleden een gesprek met iemand voor de camera. Ik had een soort interview. En dat zal binnenkort worden uitgezonden. En het was een bijzondere gelegenheid. En ik zag er naar uit. En ik had de dag daarvoor had ik met degene die mij zou interviewen een gesprekje. En op de een of andere manier botste dat een beetje. Ik dacht, oké, zal het wel goed gaan? Zitten we wel op één lijn? Ik had het gevoel dat degene die mij ging interviewen nogal een ander idee had over bepaalde dingen. Ik had het gevoel dat hij wat over mij heen kwam met wat ik zelf aandroeg en wat hij zelf toen zei. Dus ik was een beetje ongerust over dat aanstaande interview. En die avond daarna, of die avond voordat dat interview kwam, heb ik erover nagedacht en ik ging de Heere zoeken daarvoor. En ik dacht, Heer, ik wil u zoeken, ik wil vragen of u wilt leiden. En die hele morgen, voordat ik dan begin van de middag dat interview had, heb ik gebeden, ik heb gezocht, ik heb gewandeld, ik heb de Heer gesmeekt om een zegen, ik heb gebeden om de kracht van de Geest. Ik dacht, Heer, wat moet dit worden? En toen had ik dat interview en het liep als een trein. En van begin af aan was er vrijmoedigheid. En was het prettig. En met degene die ik tegenover me had, was er ineens een geweldige klik. En ik merkte dat wat ik zei, dat bij hem aankwam en dat hij daar ook heel goed op reageerde en dat er een soort, dat was een wisselwerking. Het ging gewoon echt heel goed. En aan het einde bedankte hij voor het fantastische gesprek dat we met elkaar hadden. En ik reed naar huis en ik belde mijn vrouw op en ik vertelde hoe dat allemaal gegaan was. Toen zei ze, misschien heeft de Heer dat wel bewust zo gedaan, dat het de dag daarvoor zo moeilijk was. Dat de dag daarvoor dat je dacht van wat moet het worden. En dat nu zijn kracht in jouw zwakheid is geopenbaard. En dat is zo'n bemoediging voor ons allemaal. Weet je, de overwinning is niet bij de genialen. De overwinning is niet bij degene die geweldig bekwaam zijn. Degene die super intelligent zijn en geweldige uitstraling en voordracht hebben. De overwinning en de kracht is niet bij degene die de macht hebben of geld hebben of het gemaakt hebben. Maar overwinning is bij degene die op hun knieën zijn. Overwinning wordt gegeven bij degene die bidden. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. De enige manier waarop we zullen staan is op onze knieën. Met onze handen uitgestrekt naar de hemel. Heere, wilt u onze lege handen vullen? Want ik kan het niet. Maar dat is wat God doet. Al Gods helden zijn zwakkelingen geweest. Zowel in de tijd van de Bijbel als ook in de tijd van de geschiedenis van de kerk tot op de dag van vandaag. En God roept opnieuw zwakkelingen. Als hij zijn dienaren begraaft, roept hij andere dienaren. En dat zijn allemaal mensen die hun verhaal hebben, die hun verleden hebben, die hun achtergrond hebben. Maar het is de kracht van de Heilige Geest waardoor er bijzondere dingen gebeuren. Het derde en laatste waar ik u bij wil bepalen is: ten eerste, Jezus leeft. Ten tweede, Jezus doopt met de Geest en geeft stromen van kracht. Kracht van omhoog, bekleding met kracht. Heerlijk om dat weer te beseffen. En het derde is: Jezus Christus komt. Nou, velen ontkennen dat wat er in vers 9 staat, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen, de hemelvaart. Velen ontkennen dat dat echt is gebeurd. Ook theologen ontkennen dat. Die zeggen dit is symbolisch, of dit is poëtisch, of dit is een mythe. Een soort primitief denken. Met het idee dat de hemel daarboven is, maar dat is een bepaalde cosmologie waar we inmiddels meer van af weten. De hemel is helemaal niet daarboven. Dat weten wij inmiddels met onze astronomische kennis van het heelal. Maar dat is fout om zo te denken. Wij geloven zeker in de hemelvaart van Jezus Christus. Wij geloven dat dit is gebeurd. Wij geloven dat dit geschiedenis is. Ten eerste, de hemelvaart wordt op veel plaatsen in het Nieuwe Testament als feit aangenomen. Ook in de brieven van Paulus. Het wordt als feit, als heilsfeit, duidelijk verwoord op meerdere plekken. Belangrijk heilsfeit, wat ik al zei. Ten tweede, Lucas schrijft geschiedenis. Zo begint het Lucas-evangelie, zo begint Handelingen der Apostelen. Hij schrijft geschiedenis. Hij zegt, hij heeft het over onmiskenbare bewijzen van Jezus' opstanding uit de dood. Hij heeft het over dat Jezus door hen gezien werd. En hij heeft het over de dingen die Jezus heeft gesproken na zijn opstanding uit de dood. Hij begint zijn Lucas-evangelie met dat Theophilus volkomen zekerheid mag hebben van de dingen die onder hen beslag hebben gekregen. Volkomen zekerheid. En hij heeft het hier over bewijzen in Handelingen hoofdstuk 1. Met andere woorden, Lucas schrijft niet allegorisch, hij schrijft niet symbolisch of poëtisch, ook niet apocalyptisch, maar Lucas schrijft historisch. Hij schrijft historische boeken en hij begint zijn boeken zoals historici in die tijd hun boeken begonnen. En hij benadrukt de aanwezigheid van ooggetuigen, bijvoorbeeld tot 5 keer toe in vers 9 tot 11. Terwijl zij het zagen, vers 9, onttrok hem aan hun ogen, vers 9, hun ogen naar de hemel gericht, vers 10, waarom staat u omhoog te kijken, vers 11, en hij zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Vers 11. Tot 5 keer toe benadrukt Lucas dat ze het hebben zien gebeuren. En dan is het dwaas. En dan is het een verloochening van de betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel. Als je gaat zeggen dat we dit op een andere manier zouden moeten interpreteren. Die wolk trouwens is denk ik niet een wolk zoals wij de wolken aan de hemel zien staan. Maar die wolk herinnert ons aan de Shekinah-heerlijkheid van God. Die de tempel vulde. En die de tabernakel vulde en later de tempel vulde, de heerlijkheid van God. De wolk die met Israël was toen ze uit Egypte trokken, en op veel andere plekken. De heerlijkheid van God. Jezus werd in heerlijkheid opgenomen. De hemel is inderdaad niet ergens achter de sterren, maar de hemel is hier. Iemand zei, als we zo doen, dan Dan prikken we daar waar de hemel is. De hemel is om ons heen. Het gaat niet om de fysieke hemel. Maar het is ook een andere dimensie. Jezus is verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. En hij zal op dezelfde wijze terugkomen. Zoals hij lichamelijk opstond uit de dood, zal hij ook lichamelijk terugkomen naar de aarde. Zijn voeten zullen opnieuw op de Olijfberg staan. En ook dat heeft natuurlijk verband met het herstel van Israël, waar in vers 6 ook naar gevraagd wordt door de apostelen. Is het in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël zult herstellen. Maar dit alles impliceert en maakt duidelijk dat Jezus Christus terugkomt. Dat is onze hoop. Onze hoop voor de toekomst. En er gaat een opstanding uit de dood plaatsvinden. Zelfs dit lichaam, dat nu nog sterfelijk is, en dat als een zaadje straks in de aarde geplant zal worden, zelfs nu wij nog lichamelijk zullen sterven, Jezus heeft gezegd in Johannes 14, ik leef en jullie zullen leven. Toen hij zijn dood aankondigde, zei hij, ik ga naar het huis van de Vader om jullie plaats te bereiden, ik zal terugkomen. En ik zal jullie brengen waar ik zal zijn en ik leef en jullie zullen leven. Jezus stond op uit de dood, wij zullen opstaan uit de dood. Bij zijn wederkomst zal ons lichaam ook opstaan uit de dood. En dat is de derde bemoediging die wij mogen ontvangen deze morgen. We hoeven niet naar de hemel te staren zo van, hoe moet dit nou? En hoe moet het nou verder? En wat verschrikkelijk dat Jezus er nu niet meer is. Nee, we mogen beseffen dat Jezus Christus de komende koning is. En vanuit dat besef mogen we ook voor hem arbeiden. Het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Dus het feit dat Jezus komt is ook een aanmoediging om te gaan getuigen van Jezus. Daar werken we naartoe en daar mogen we naar uitzien. We leven nu nog tussen de hemelvaart en de wederkomst. We hebben de geest ontvangen om zijn getuigen te zijn. En in het einde der tijden is God bezig om Israël te herstellen en dat alles is voorbode voor zijn wederkomst. En dat is de zalige hoop die wij hebben. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. En ook dat is geen sprookje, dat is geen mythe, dat is niet de wens is de moeder van de gedachte. Maar er zijn zoveel profetieën die Jezus heeft uitgesproken die al zijn vervuld, dat we met zekerheid mogen weten, en natuurlijk ook gewoon op grond van Gods woord mogen we met zekerheid weten, dat ook deze profetie van Jezus, deze woorden van Jezus over zijn komst, dat dat betrouwbaar is en dat hij werkelijk zal gaan komen. Niet de nadruk op het koninkrijk nu, ja in zekere zin zijn we al in het koninkrijk, in zekere zin is het koninkrijk er nu al en wij zijn als gemeente van Jezus Christus ook wel in het koninkrijk, als Paulus ook zegt, hij heeft ons bevrijd uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dan gebruikt Paulus de voltooid verleden tijd, dat heeft hij gedaan. We zijn uit de duisternis in het koninkrijk van Jezus gekomen. Dus inderdaad in geestelijk opzicht, je zou kunnen zeggen, het verborgen koninkrijk is er nu al. Maar straks als Christus komt, dan zal het koninkrijk werkelijk komen. En dan zal ons geloof veranderen in aanschouwen. En dan zal de wederoprichting aller dingen gaan plaatsvinden. Dan zullen die tijden van verademing gaan komen. Dan zal het rijk van vrede en gerechtigheid gaan aanbreken. Dan zal Jezus koning zijn over de aarde. Dan zullen al die profetieën waar we ook over lezen, ook voor Israël en voor de wereld, voor de volkeren, zullen vervuld worden. Dan zullen de volkeren de oorlog niet meer leren. En dan zal het lam met de leeuw verkeren. En dan zal alles anders worden. Dan zal er vrede en harmonie zijn in deze wereld. Zoals sinds de zondeval niet meer is geweest. En dat is de hoop die wij hebben voor de toekomst. Daar mogen wij naar uitzien. Drie dingen vanuit Johannes, vanuit Handelingen hoofdstuk 1. Hij leeft, hij doopt en hij komt. En zo mogen wij ook deze dagen meemaken. Wij hoeven niet te wachten op de komst van de Heilige Geest, want die is er nu al. En tegelijkertijd mogen wij bidden, misschien wel meer bidden ook deze komende 10 dagen, zodat wij ons nog meer bewust worden van Jezus' opstanding uit de dood, Jezus' bekleding met kracht en Jezus' aanstaande wederkomst. En zo hoop ik dat u inderdaad uw hoofd omhoog kunt heffen en dat we met elkaar onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, prijzen voor zijn geweldige liefde, voor zijn trouw en dat wij hem aanbidden als overwinnaar en wij zijn met hem meer dan overwinnaars. Halleluja. Amen.